Fijn dat je luistert naar deze podcastserie Kies voor een hoopvol leven. In deze serie gaat het over hoop. Hoop maakt immers dat we plannen kunnen maken, iets voor anderen kunnen betekenen en tegenslagen kunnen incasseren. Hoopvol leven is onze roeping vervullen en het licht van het komende Godsrijk nu al op deze wereld laten schijnen.
Welkom in de podcastserie Kies voor een hoopvol leven. Mijn naam is Gerrit Houtman, ik ben relatie- en gezinstherapeut en verbonden aan het Christelijk Hulpverleningscentrum Bethesda in Genk in het Belgisch Limburg. Mag ik er wat van zeggen? Ik wil het hebben over confrontatie, het nut van confrontatie. Je ziet je collega regelmatig fouten maken die jouw werk ook schade brengen. Ga je er wat van zeggen? En hoe pak je dat dan aan? Wordt de werkrelatie daardoor niet nog moeilijker? Een andere situatie. Je zoon heeft de zaak van jou overgenomen. Alhoewel hij zeer bekwaam is, zie je dat hij niet de nauwkeurigheid en voorzichtigheid in acht neemt zoals jij dat deed. Moet je dit in vertrouwen loslaten of zeggen hoe jij je erbij voelt? Ander voorbeeld. Je dochter heeft haar gezin met enkele jonge kinderen. Daarnaast bouwt ze ook verder aan haar carrière. Binnenkort moet ze daarvoor enkele maanden naar het buitenland en je maakt je zorgen hoe ze haar verdeling maakt tussen haar gezin en werk. Kun je daar iets van zeggen of schaadt dat juist de relatie? Nog een voorbeeld. De ex van je partner heeft via Facebook weer contact met haar gezocht. Ze verzekert jou dat het onschuldig is en dat ze het gewoon leuk vindt om te weten hoe het met hem gaat. Jij vindt het niet leuk, maar is er iets van zeggen geen bewijs van wantrouwen? Of je ziet een kameraad nogal los met relaties omgaan. Je vindt dat niet respectvol en vindt dat hij met de gevoelens van meisjes speelt. Hoe vertel je het hem vanuit jouw waarde wat je ervan vindt? Wanneer er iets in jouw omgeving gebeurt waar jij geen fijn gevoel bij hebt, heb je de neiging om daar iets mee te doen. Of het jou nu direct aanbelangt of niet, je hebt er een mening over en vaak ook een gevoel. Wat doe je ermee? Je gevoelens en gedachten kun je niet zomaar negeren. Ook als je er niets mee doet, blijven ze rondgaan in je hoofd en kunnen ze tot irritaties en sterke oordelen leiden over de betreffende persoon. Om daaruit te geraken kun je jezelf best de volgende vragen stellen. Vraag 1. Hoe zit het met de relatie? Is er een sterke, vertrouwensvolle relatie tussen mij en die ander, zodat ik het bespreekbaar kan maken? Anders gezegd, geeft hij/zij mij daarvoor mandaat om dit soort dingen te mogen zeggen? Wil mijn partner, collega of dochter feedback van mij ontvangen? Mandaat heeft ook te maken met gevoel, niet per se de positie, maar van gelijkwaardigheid. Als de ander zich niet gelijkwaardig bij jou voelt, zal hij of zij snel in de verdediging gaan en zich voor je afsluiten. Niemand wil immers dat er controle van buitenaf is over zijn gedrag. Kijk ook eens hoe gelijkwaardig je jezelf voelt in de relatie. Vraag 2. Hoe zit het met de motivatie? Waarom wil ik dit graag bespreekbaar maken? Welke behoefte speelt hier bij mij? Wil ik controle? Identificeer ik me met het leed dat ik waarneem? Of voel ik mij verantwoordelijk? In dat geval moet je eens afvragen waarom je dit doet. Controle heeft vaak te maken met angst die we willen beheersen. Identificatie heeft veel met leed te maken. En is mijn gevoel van verantwoordelijkheid hier wel terecht? Mogelijk spelen er andere behoeften mee, zoals een goed contact met de kleinkinderen, zekerheid in je werksituatie of respect voor jouw inzet. Als je nu stilstaat bij deze behoeften, ben je dan in staat om deze op een niet verwijtende manier te uiten? Vraag 3. Hoe zit het met de verantwoordelijkheid? Heb ik vanuit mijn positie een verantwoordelijkheid die het van mij eist dat ik het gedrag van de ander bespreekbaar maak? Want voorzichtigheid en respect mogen er natuurlijk niet toe leiden dat ik mijn verantwoordelijkheid ontwijk. Echter, juist in gezagsrelaties lopen we het gevaar te denken dat de positie ons voldoende mandaat geeft. In de praktijk blijkt dit zelden waar te zijn. Een werknemer die door zijn chef wordt aangesproken, maar deze niet vertrouwt, zal zich ogenschijnlijk schikken, maar onderhuids verzet plegen. Vooral in functionele relaties die je jezelf de vraag te stellen en de relatie goed in te schatten. Gevoelens uiten of oordelen. Jezus heeft gezegd, oordeel niet en je zult niet geoordeeld worden. Wat gaat er nu vaak mis bij het confronteren of feedback geven aan de ander? Vaak uiten we wel onze mening over wat we zien gebeuren, maar niet hoe dit aan onze diepste behoeften raakt. Het zijn juist die meningen die bij de ander boosheid en verdediging oproepen. Beter is het om vooral te kijken naar welke behoeften er bij jou op het spel staan door het gedrag van deze ander. Door het respectloze gedrag van de ander kan je bijvoorbeeld het gevoel krijgen dat je jouw waarde niet mag uiten en dat je zo medeschuldig voelt aan de verkeerde handelwijze. Het gedrag van je kinderen kan jou de zorg geven dat zij van totaal andere waarden uitgaan dan jij waarin jij hen hebt opgevoed en dat je zekerheid nodig hebt rond hun waardeoriëntatie. Nu is er met onze behoeften niets mis. Integendeel, we zijn verantwoordelijk om goed naar onze behoeften te luisteren en deze te eren. Het zijn onze diepere verlangens die richting geven aan ons leven en de zin ervan bepalen. De kunst van gevoelens uiten. Vaak denken we dat onze gevoelens uiten terwijl we alleen maar onze mening geven. Het gaat meestal mis als we zeggen dat we het gevoel hebben dat. En wat daarna volgt is vaak geen gevoel, maar een mening of een interpretatie. Gevoelens uiten betekent dat je eerst bij jezelf stilstaat en je afvraagt wat het onprettige gevoel precies is dat je hebt. Is het boosheid? Ongerustheid? Angst? Schuld? Voel je je verdrietig of onzeker? Vervolgens moet je trachten deze gevoelens naar voren te brengen zonder dat er een boodschap of verwijt aan vastkoppelt. Zeg niet, je maakt me ongerust. Wel, toen je dat zei, voelde ik me heel onrustig worden van binnen. Zeg niet, jij maakt me woedend. Wel, als ik jouw gedrag zie, voel ik me enorm boos worden omdat ik respect belangrijk vind. Gevoelens en verantwoording. Gevoelens uiten betekent dat ik de volle verantwoording neem voor mijn eigen gevoelens. Mijn reacties vloeien niet automatisch voort uit het gedrag van de ander. Ze zijn een keuze. Dit is een principe dat Jezus vooral in de bergrede laat zien. Zelfs als je in een benadeelde situatie verkeert, kun je nog keuzes maken. Bijvoorbeeld de andere wang toekeren of een extra mijl gaan, enzovoorts. Oordelen, waar komen die vandaan? We leven in een cultuur waarin we kritisch met elkaar omgaan. Op fouten worden we afgerekend. Er is weinig ruimte om te experimenteren, dingen af te toetsen en te leren. We leggen de lat hoog. Onmiddellijk moet er kwaliteit zijn. Of het nu is op het werk, in onze relatie, de vakantie of de cursus. Het moet direct aan onze behoeften beantwoorden. We zijn ook kritisch opgevoed. In onze opvoeding worden we meer bestraft op wat we fout deden dan beloond voor wat we goed deden. Maar ergens meer. Omdat onze wereld zo snel verandert, de vaste kaders verdwijnen en we telkens opnieuw moeten definiëren wat goed en kwaad is, worden we steeds kritischer. Oordelen en taal. Taal is helaas statisch in plaats van procesmatig. Het helpt ons slecht bij het uiten van onze gevoelens. Onze taal is te veel gericht op het vaststellen van feiten hoe iets op dit moment is. We zeggen bijvoorbeeld dat onze chef geen oog heeft voor onze behoeften, of dat onze dochter alleen carrière wil, of dat de collega niet nauwkeurig is. Wat we feitelijk doen is de persoon of de situatie veralgemenen vanuit één enkel feit. Een feit dat bovendien door twee partijen werd gecreëerd. Mijn vraag, die op dat moment niet door mijn chef werd beantwoord, of het verhaal van mijn collega waarin ik een interpretatie gaf. Hoe behandelen we onszelf? In Jezus Sirach staat, wees bescheiden, maar behoud je zelfrespect. En schat jezelf op de echte waarde. Als iemand zichzelf onrecht aandoet, wie zal hem dan rechtvaardigen? Wie zal iemand eren die zichzelf geringschat? De kritiek die we op anderen hebben, hebben we vaak ook naar onszelf. Sterker nog, hoe ontevreden we over onszelf zijn, hoe kritischer we ons naar anderen opstellen. We hebben allemaal een aantal ideaalbeelden van onszelf ontwikkeld. Ideaalbeelden die ons helpen om aan een toekomst te werken die ons geluk brengt. Helaas moeten we die beelden nogal eens bijstellen in ons leven. Niet omdat de achterliggende waarden verkeerd zijn, wel omdat we de beelden te star hanteren. Elke afwijking wordt onder het vergrootglas gelegd en tegenargumenten die ons kunnen milderen durven we niet toe te laten. Willen we de ander eerlijke feedback geven, dienen we allereerst mild en zuiver met onszelf om te gaan. Als ik een bepaalde fout heb gemaakt uit angst, zal ik deze angst moeten aanvaarden, in plaats van mezelf erom te veroordelen. Als ik kans heb laten liggen, zal ik eerlijk naar mijn behoeften van toen moeten kijken en hoe ik daarmee om ben gegaan. Een cultuur van eer. Wees een eerbetoon elkaar tot voorbeeld. Vandaag kennen we te weinig respect naar elkaar. Als we al respect hebben, moet de ander dat verdienen en blijven waarmaken. Want hij, zij raakt dit gesprek in onze ogen gemakkelijk kwijt. Dit geldt ook omgekeerd. We hebben het gevoel dat onze waarde voortdurend verdiend moet worden. Dit geeft allemaal veel onzekerheid in relaties en werpt ons terug op onszelf, in plaats van dat we verbinding zoeken. Hoe komen we tot een andere cultuur, waarbinnen we elkaar met meer en blijvend respect behandelen? Hoe komen we tot een klimaat waarin we de waarden en behoeften van de ander ernstig nemen en we niet bij elk verschil gaan vechten? Eer heeft te maken dat de ander van grote waarde is en met zorg bejegend dient te worden. Dit betekent dat ik, ondanks dat ik het gedrag van iemand afkeur, hem toch met respect tegemoet blijf treden. Juist als ik hem aanspreek op zijn gedrag. Confronteren binnen een cultuur van eer. Paulus zegt in Romeinen 14, wie ben jij dat jij de knecht van een ander oordeelt? Eer heeft te maken met het feit dat de ander, net als jij, een levensmissie heeft te vervullen en dat jij hem daarbij misschien kan helpen. Eer heeft ook te maken met de respectvolle afstand die er dient te zijn tussen jou en de ander. De ander is jouw bezit niet. Je hebt geen recht op de ander. Niet je collega, niet je partner en niet je kind. De ander blijft onvervreemdbaar van zichzelf. Als we de ander confronteren met zijn gedrag, zijn we niet bezig om hem te bestraffen, maar willen hem laten groeien. Als mensen energie hebben, groeien ze. Mensen krijgen energie doordat we hen complimenten geven en zo geloof in hen tonen. Maar vooral door hen te helpen met hun werkelijke behoeften in contact te staan en zo hun levenskracht te ervaren. Als we willen dat mensen veranderen, moeten we hen niet in de eerste plaats opdrachten geven, maar helpen om hun vermogen te vergroten. Het doel van confrontatie. Het doel van confrontatie moet zijn dat de ander zichzelf beter begrijpt en meer met zichzelf in harmonie is. Wat we willen bereiken is dat de ander meer inzicht krijgt in zichzelf en hoe hij consequent trouw aan zijn eigen waarden kan leven en handelen. Door dit belang centraal te stellen, creëren we veiligheid bij de ander, maar helpen hem ook om te groeien in zijn verlangen. Ten slotte 6 stappen hoe we een ander kunnen confronteren. Stap 1. Stel jezelf de vraag welke behoefte van jou door het gedrag van de ander in het gedrang komt en waarom deze behoefte voor jou zo belangrijk is. Stap 2. Vraag de ander om toestemming om dit te bespreken. Stap 3. Bevestig je vertrouwen. Je kunt niet verwachten dat de ander de confrontatie aan kan als er geen vertrouwen is. Zelfs als de ander jouw vertrouwen beschadigd heeft, kun je benadrukken dat je de ander wilt vertrouwen en dat jij dit ook nodig hebt. Stap 4. Beschrijf het gedrag van de ander en zeg wat je erbij voelt. Zorg dat je elke veroordeling of opdracht vermijdt, want dit zal de ander alleen maar doen dichtklappen of in de verdediging dringen. Stap 5. Vraag om een reactie. Vraag door naar zijn gevoelens en behoeften hierbij. Want achter elk gedrag gaan diepe behoeften schuil. Hoe kan de ander zijn gedrag veranderen als hij deze niet eerst begrijpt? Stap 6. Kijk tenslotte samen naar mogelijkheden om eruit te geraken.
Je hebt geluisterd naar een aflevering Kies voor een hoopvol leven. Presentator Gerrit Houtman. Meer informatie ga dan naar onze website www.bethesda.be. Wilt u hulp ontvangen of heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar info@bethesda.be.